Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Voordat Hedy en Hadassah beginnen, wil ik me even voorstellen. Ik ben Barbara van Erp, oprichter van Saar Magazine. Onze payoff is 50 plus, maar nog lang niet dood. Ik ben dit tijdschrift begonnen omdat ik vond dat er zo weinig plekken waren waar die hele leuke, frisse, jonge 50 plus vrouw zich gezien en gehoord voelt. We zijn een klein bedrijf, nog redelijk beginnend. Ik heb het zelf helemaal opgezet. De meest gestelde vraag hier is altijd van wie is dan de uitgever? Nou, dat ben ik. Wie is dan de hoofdredacteur? Dat ben ik ook. En wie is dan eigenlijk de eigenaar? Nou, dat ben ik ook. Zou je ons willen steunen? Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk dan eens op saarmagazine.nl/abonnement. Dankjewel en veel plezier zo direct.
Mijn naam is Hadassah de Boer. Ik ben 53 jaar. Naast mij zit mijn moeder, Hedy d'Ancona. Zij is 86 jaar. Samen nemen we voor Saar Magazine het leven, het verleden en het nieuws door. Dit is Vrolijk Voorwaarts. Ja, en voor we losbarsten, heb ik even een mededeling. Want er zijn veel luisteraars die luisteren naar ons via de Spotify-tijdlijn van Saar. En het zou heel fijn zijn als jullie rechtstreeks naar ons gaan luisteren. Dus luister je nog via Saar, stop dan nu met luisteren. En zoek Vrolijk Voorwaarts op in je favoriete podcast-app. En klik op volgen. En laat een review achter. Dat is ook heel erg prettig. Onze dank is groot. Nou man, we mogen nu losbarsten met aflevering 13. Ongeluksgetal.
Nou ja, doe er niet aan. Ik loop ook altijd onder ladders door.
Oh ja?
Ja.
Nou goed, dan, waar we het onder andere over gaan hebben is Koningsdag. Doe je denk ik ook niet echt aan. We gaan het over je moeder hebben. En hey. De geschiedenis aan de hand van voorwerpen. Daar gaan we ook even bij stilstaan. Maar we beginnen met de opwinding van deze week. En ik wilde toch even horen. Jij was op het partijcongres van de Partij van de Arbeid. Het veelbesproken congres. En ik dacht, hoe was het nou eigenlijk daar?
Nou, dat was dus heel erg leuk. Ik ging tot een paar jaar geleden eigenlijk niet zo vaak meer naar partijcongres. Ik had het wel achter me gelaten. Maar toen GroenLinks en Partij van de Arbeid de vrijage begonnen, toen werd ik wel weer geïnteresseerd. En vanaf dat moment, dus ook afgelopen zaterdag, het gezamenlijke congres, daar was ik bij en ik vond het ontzettend goed gaan eigenlijk. Ik denk ook dat de moeizame onderwerpen, zoals Gaza, ja, die zijn dan ook moeizaam in beide partijen. Het is niet zo dat GroenLinks het helemaal eens is over Gaza en de Partij van de Arbeid unaniem achter Israël blijft. Nee, het is gewoon even gespleten als in de samenleving. En ik vind eigenlijk, als ik dan nog maar even iets wat me nu ook weer te binnen valt, niet al die moties willen zien die zich rechtstreeks met die zaak bemoeien of zich daarover uitspreken. Ik vind eigenlijk dat je dan tegen de Nederlandse regering moet kunnen zeggen via een motie van zo'n groot congres, hou op met het sturen langs een omweg van wapens naar Israël, want dat is door de rechter verboden. Zoiets. Maar vroeger was het ook altijd op congres van de Partij van de Arbeid in het verleden. Dat noemde ik dan Nederland waarschuwt China voor de laatste maal. Weet je wel? Zulke soort dingen. Dat je dan denkt, ja, laat zitten nu. Maar goed. Ik was echt heel enthousiast over deze gezamenlijkheid, het congres, dat ze toch zonder kleerscheuren over dit moeilijke onderwerp eruit kwamen met een prachtige slotspeech van Timmermans. Ja. Ik ben niet zonder meer hoor, een aanbidder van hem als partijleider. Maar die speech was echt heel interessant, heel goed, heel strijdbaar. En wat gebeurt er? De volgende ochtend werd ik ongeveer wakker met de mededeling via de radio dat Wilders Timmermans voor het gerecht zou slepen, ja, vanwege de uitspraak dat we alles moesten doen om het populisme, om Wilders, ja, tegen te houden. Uit de mond van Timmermans, weet je, een diplomaat. Nee, hij bedoelde alles tot en met een keukenmes in je zak steken. Hoe komt hij erbij? En dan voor het gerecht. Wat gebeurt er vervolgens? En daar word ik dan echt woedend over. Dat het via die radio de hele dag rondgetoeterd werd. En bij ieder nieuwsbericht. En dat niemand serieus inging, die hele zondag na die speech, niet inging op de inhoudelijke kant van wat er aan de orde was. Dus zo effectief doet die Wilders dat. Om zelf in het nieuws te blijven met die onzin, met echte onzin. Ik bedoel, als je dat in de context van dat verhaal, en als je die man erbij bedenkt, dan weet je dat hij bedoelt binnen de grenzen van wat toegestaan is.
Nou ja, bovendien is het ook raar, omdat hij zelf allerlei collega-politici ook van alles naar het hoofd heeft geslingerd. En dat moest dan kunnen, weet je wel. Dus wat heeft hij allemaal gezegd? Job Cohen was een bedrijfspoedel. Laatst nog Erik van den Burg, een naar mannetje. Hugo de Jonge, een gestoorde gek. Maar dan zegt hij altijd zoiets als: we zijn niet van suiker. Maar nu is hij dus opeens wel van suiker. Maar en vooral Kaag heeft hij natuurlijk altijd heel erg te pakken genomen. En er stond een hele goede column, zag ik, van Frits Abrahams in NRC. En over hoe hij gebruik maakt van politici die al een beetje, zijn opponenten die al moeilijk liggen. En hoe die dan daarop gaat hameren. Hoe die zwakte groter maakt. Wat hij dus ook met Kaag deed, haatzaaien. Dat dat echt een vak is. En dat hij dat zo goed weet te doen. En wat zo erg is, dat hij dus bijval krijgt op sociale media. Maar dat de Telegraaf dan ook de uitspraak van Timmermans provocerend, polariserend en volstrekt onnodig gaat noemen. Ja, nou ja, goed. Dat is natuurlijk dat zelfs de hoofdredacteur van een krant,
dat regeltje uit zo'n toespraak. Ja.
Dat regeltje uit zo'n toespraak.
Ah,
en dat is natuurlijk heel
niet te geloven.
Heel
eng. Dat heb ik niet gezien, hoor.
En bedreigend voor anderen. Want dat zie je ook bij elkaar. Dus hij doet, ik word bedreigd. Maar wat hij eigenlijk doet, dat vond ik goed in die column, is dat die mensen als Timmermans en Kaag dat uiteindelijk degene zijn die door zijn taal en zijn opruiing bedreigd worden.
Ja, het is totaal opruiing.
En die hebben geen beveiliging. Maar, en hij als slachtoffer ook altijd, weet je wel.
Ja.
Dus, goed.
Maar dat wond me dus op. En ik vind dan ook, ik ben ontzettend voor de publieke omroep. Ja, ik ben echt, en ik ben, je weet het, ik ben gewoon een radioverslaafd.
Ja.
En dan dat nieuws, maar ik hoorde het de hele dag. Dus ik dacht, come on, weet je wel.
Ja.
Hou er eens mee op om die man deze gratis PR en reclame voor een bepaalde doelgroep
En daarnaast lijkt het dan ook of de pers alleen maar erop uit is om te kijken waar het niet matcht tussen GroenLinks en Partij van de Arbeid. Dat vond ik ook wel interessant.
Ja, daar hadden ze toch niet zoveel succes mee, hoor. Want eigenlijk was het een en al tenslotte harmonie. Waarom? Omdat dat heeft toch wel iets te maken, hoor, met deze. Want het is toch een hele operatie natuurlijk die uiteindelijk tot een fusie moet leiden. Maar dat het toch iedere keer een stap verder komt, omdat er twee vrouwelijke partijleiders zijn, voorzitters.
Ja.
En ik heb het gevoel dat dat wat uitmaakt.
Er rijdt een schoonmaakkarretje langs jouw huis. Ik zeg het maar even voor de grote lawaai.
Ja. Dat is, Maar dat wel iets uitmaakt. Dat die twee vrouwen zo goed in staat zijn om samen te werken, om zo'n congres voor te bereiden, om te zeggen, dat kan een moeilijk punt zijn. Laten wij ze eventjes met de jonge socialisten en dwars van GroenLinks gaan praten.
Maar zijn dat die vrouwen? Of denk je dat vrouwen in het algemeen daar beter toe in staat
zijn?
Nou,
ik ben wel iets voor ingenomen. Nou, niet zomaar uit het niks. Maar wel, omdat vrouwen natuurlijk meer op coöperatie dan op individuele uitstraling gericht zijn. Dat vrouwen in het algemeen meer gevoel hebben hoe je echt de kreukels uit de was krijgt, zal ik maar zeggen.
Mooi.
Nou ja, dat verzin ik. Maar dat ik heb het gevoel dat dat lang niet altijd zo is, maar heel vaak helpt dat wel. Omdat niemand de baas wil zijn. Weet je wel, dat niet zo speelt. Maar goed, Jesse Klaver in dit hele eenwordingsproces, nou, dan kan ik wel zeggen dat ik vind dat hij een hele goede en deftige rol heeft gespeeld.
Want vorige keer ook, ja.
Ja, maar ook op de kieslijst Timmermans voor laten gaan. En dan ook nog een vrouw van de Partij van de Arbeid met een hoofddoek voor laten gaan. En dan hij als nummer 3. En ik vind dat echt, ik heb het hem ook gezegd, dat ik dat zo bijzonder vond.
Ja.
Nou
ja, goed. Dan laat ik dan ook eens in opwinding even hulde voor de Partij van de Arbeid. En wel in Arnhem, de wethouder al daar. Want dat vond ik geweldig. Dat ze met een opkoopfonds de schuld overnemen van 50 gezinnen in de armste buurt van de stad. Om te onderzoeken of dit een efficiënt middel is tegen de uitdijende schuldenproblematiek. En dat vind ik geweldig. Dat is een proef van 2 jaar. En die gezinnen krijgen de kans om met een schone lei te beginnen. En op die manier onderzoeken ze of ze dan uit de schulden blijven. En het is natuurlijk niet alleen, dat is ook al lang bekend, het zijn niet alleen de financiële schulden waar mensen mee te kampen hebben, maar als gevolg daarvan ook heel veel psychische problematiek, stress, gezondheidsproblematiek.
Kinderen.
De kinderen die daaronder moeten lijden, die dat een leven lang met zich meeslepen. En wat je ook hebt, is doordat je tegenwoordig van die hoe noem je dat, van die incassobureaus. Ja. Die maken ook dat je er niet meer uitkomt, weet je wel.
Nee, dus want wordt iedere keer verdubbeld het zich weer na gegeven. Dus, dat was ook met dat schandaal van die kinderopvang. Dat als je eenmaal een schuld hebt, dan is het binnen anderhalf, 2 jaar, is het giga gegroeid. Dus ja, mensen worden daar echt starnakel van. Ik vind het spannend dat dat kan.
Goed, hè? Ja, het is ook een vertrouwen, denk ik, in de mensheid. Dat je denkt, we kunnen dit gewoon doen. We hoeven niet die mensen. Ik bedoel, die hebben al lang.
Knap van die wethouder, want ze moeten natuurlijk wel haar collega's laten instemmen met dit. Ja. En dat kost natuurlijk best wat geld. Ja.
En wat ik ook wel frappant vond, ze hadden dus heel nauwgezet die gezinnen geselecteerd. Die 50, maar dan gingen ze langs de deuren. En dat sommigen niet eens mee wilden doen. Want die hebben zo'n wantrouwen in de overheid dat ze dachten, ja, er zit een addertje onder het gras hier. Dan
nou ja,
kom ik er slechter
uit. Het is
ook
bijna niet te geloven. Nee, het is wonderbaarlijk natuurlijk.
En dan iets anders, dan even daar tegenover. Ja. Als ze dan hebben vertrouwen en niet vertrouwen. Hier werd ik op gewezen door, oh god, nou ben ik de naam even kwijt. Maar iemand schreef mij, een luisteraar, dat vind ik dus heel leuk, over iets dat ik gemist had. Of wat wij gemist hadden, denk ik. Het speelde 2 weken geleden. In de gemeente Dordrecht. Daar komt een asielzoekerscentrum met, ik geloof, iets van 500 asielzoekers. Misschien iets meer. Daar kunnen de omwonenden €1.000 bij de gemeente declareren om een huis te beveiligen.
Nou, ja.
Echt onvoorstelbaar.
Nou,
over stigmatisering.
Nee, het is te gek voor woorden.
Daar hebben mensen ook mee ingestemd dat dit kan.
Af en toe leef je toch in een rariteitenkabinet.
Het onderzoek gewoon ook heeft uitgewezen dat er helemaal, ik bedoel, er is helemaal niet meer criminaliteit in de omgeving van een AZC.
Het is niet te geloven. En echt alsof je daar boeven en opsluit. Nou, een heel erg krankjorm. Dat je gewoon, als je denkt, ik wil ook wel, ik heb helemaal niet gedacht aan, sowieso niet aan dit. Als je denkt, god, ik zou mijn huis eens moeten beveiligen. Oh, dat kan ik declareren op kosten van het asielzoekers gebeuren om mij heen. Het is niet te geloven. Nou, laten we overgaan naar strengere dingen.
Ja, ja, strengere.
Of heb jij nog iets leuks?
Nou, de, nee, dat is ook niet leuk. Maar toch, waar ik me wel over heb opgewonden, is dat, dat met die motie rondom die transgenderwet. En dat dus...
Omtzigt was daar toch eigenaardig.
NSC, ja, die en samen met de christenen. Nou, dan moet ik het even... Maar die hadden dus een motie aangenomen, maar zonder... Die hadden dus niet de gebruikelijke procedure gevolgd. Normaal gaat dat na een debat. Maar nu hadden ze die motie dus tegen die verruiming, die zou er dus komen. Maar daar moest nog een debat over gevoerd worden. Dat debat werd niet gevoerd omdat het kabinet was gevallen. Toen hebben zij dus... via een soort geitenpaadje die motie aan een ander debat gehangen. Maar
ten nadele van die verruiming voor transgenders.
En die weerwind.
En NSC stond daar.
Die stond daar heel erg. Terwijl ik denk, ja, zij zijn altijd zo voor het goede bestuur.
Ja, dit was een rommelpotje.
Maar
dus.
Dit is dus gewoon het tegenovergestelde van...
Alleen om erdoor te krijgen, ja, dat die verruiming voor transgenders er niet kwam.
En wat ik ook, ze hadden zich ook, bleek helemaal niet dat goed onderzocht. Maar haar verweer was dan dat het een principe kwestie. Eigenlijk kwam het daarop neer. En toen moest ik denken, ik had vroeger een stiefoma, oma To. En die kon wel eens heel erg ruzie maken. En dan hoorde je weken, of ik weet niet, niks van. En dan zei ze altijd, ik heb zo mijn principes. En dan moesten we altijd een beetje om lachen. Omdat dus het hebben van principes toch iets, een argument is om ieder debat uit de weg te gaan. Nou ja, dat wordt hier ook gehanteerd.
Ja, we kunnen dus nu de oma To.
Oma To.
Heeft vanuit het hemelen.
Precies. Oma To. Ja. Nou ja, dat wordt dus die methode die werkt, blijkbaar. Maar nee, maar het gaat niet gebeuren, hoor. Want hij gaat dat niet volgen, die weerwind. Die legt deze motie naast zich neer. Want het is ook heel lastig om hem weg te sturen, natuurlijk. Ja. Omdat hij demissionair is. Nou, oké, nu wat vrolijks. Over in de rubriek toen en nu, vroeger en nu. En wel Koningsdag. Dat vroeger natuurlijk geen Koningsdag heette, maar Koningin.
Koninginnedag, lange tijd, ja.
Ik dacht, was toen jij klein was er ook al een vrijmarkt?
Nou, nee, niet. Ik woon toen ik klein was, natuurlijk was het oorlog. Dus toen was er...
Ja, maar je hebt niet helemaal. Niet je hele...
Maar laat ik zeggen, toen jij klein was, dan denk ik van... De top gebeuren tot je een jaar of 7 bent, is nu natuurlijk op straat verkopen. Maar ja. Toen ik gewoon, zeg maar, tussen mijn... vanaf dat de oorlog afgelopen was, zo tussen mijn 9e en de 14e... Ja. Nee, nooit achter een kleedje gezeten. Nee, dat was nog niet in de mode.
Maar dan was Wilhelmina jarig, zeg ik. En ik zoek nu even op. Dat was in augustus.
Eind augustus. En we hadden kermis. We woonden toen in een soort dorp, vlakbij Den Haag. En er was altijd kermis, dat weet ik nog wel, eind augustus. En ik denk dat extra vrolijke dag was.
Kermis.
Als het Koninginnedag. Maar... Nee, we deden er niet.
Maar je had wel vrij. Hoor.
Het was vakantie. Ja, ik herinner me dat altijd de zon scheen. Er kermis was. En in die overvloed aan heerlijkheden hadden we ook nog onze majesteit. Ja. Maar we hadden geen televisie natuurlijk in die tijd. En het viel allemaal wel mee. Ook geen vlaggenzeeën, zag ik om me heen. Maar we wisten wel dat het Koninginnedag was.
Komt misschien ook iedere keer wat bij. Misschien is die vrijmarkt dan wel, weet ik niet hoor, bij Juliana begonnen in april, 30 april. En toen kwam Beatrix en toen hebben we die 30 april maar gehaald.
Jij kan het beter... Jij hebt wel achter zo'n kleedje. En aan het eind van de dag zat ik vaak of tussendoor. Zat ik achter zo'n kleedje, achter die rare spullen. Omdat jullie het koud hadden gekregen of nodig moesten piezen. Maar ik herinner me dat ik toch nog heel vaak even op een kleedje.
Maar vooral dat je ook gewoon op een kleedje kon gaan zitten 's morgens om 8 uur op het Leidseplein. Omdat het nog niet over was genomen door de commercie. Maar goed,
het was toen nog heel goeier.
Maar dat is dan in de binnenstad van Amsterdam. Maar er zijn natuurlijk nog wel heel veel plekken waar het ook goeier is. Ik ga denk ik zaterdag even naar... Ik woon vlakbij... ik woon in Zuidoost, dat is dan vlakbij Weesp. Nou, daar is het niet volgens mij één grote commerciële bende. Kan je dan, heb je nog het ouderwetse braderiegevoel? Kan ik nog even...
Nou, ik heb echt geen behoefte om het uitvoerig te vieren.
Nee, ik doe het omdat een kind in je kind zit daar achter.
En ze gaan naar Emmen,
hè? Ze gaan naar Emmen. Emmen is blij.
Is Emmen blij?
Ja, Emmen heb heel blij. Want je zegt, Emmen staat altijd lelijk op de kaart. Terwijl we hebben echt wel wat te bieden.
Ja, en jij hebt ook nog een deel van jouw vaders familie.
Misschien ga ik dan naar Emmen toe. In plaats van naar Wees.
Ja, maar ik dacht, hoe zou die koning en die koningin de Rijk zelf vinden?
Nou ja.
Een bezoeking, dit bezoek. Toch wel. En altijd, ik vind het ook altijd zo tutterig. Daar schijnen ze ook wel eens aan vernieuwing te hebben gedaan. Maar die zie ik er nou toch niet zo af. Met die wandeling langs al die mensen die zich, en kinderen die zich uitstaan te sloven. Ik denk, ze zullen echt, als ze dan weer terugrijden, denk ik, toch wel denken.
Of zijn ze ook lachen,
achter de rug.
Lachen om mensen, stiekem, of om dingen die ze hebben meegemaakt. Maar ik dacht wel, oh ja, Beatrix had het dan beter. Want die was dan op haar eigen verjaardag, hoefde ze dit niet te doen. Hij is dus altijd op zijn verjaardag zit hij in een bus. Nou ja, het is wel makkelijk.
Je hoeft in een bus? Jij hoeft echt niet. In een bus. Nee, Emmen hoor. Ze worden naartoe gevlogen of gereden.
Nou, ze worden, nou ja, goed. Hoe dan ook. Maar er is er nog iets. En daar, de lintjesregen.
Die komt
ook.
De lintjesregen, ja. Ja. Nou ja, dat vind ik echt wel iets waar ik me vaak over opgewonden heb. Ik heb ze diverse malen mogen uitdelen. Want
ja,
een keer toen ik staatssecretaris was en Joop den Uyl niet kon. Dat was in 80. En toen ik minister was, dan alles wat zich dan onder het ministerie bevond en een lintje kreeg. Nou, ze hebben er wel eens wat aan gedaan, maar... Om het te reformeren, te herzien, te verfrissen, om het woord maar eens te gebruiken. Maar eigenlijk irriteerde ik mij suf dat als bijvoorbeeld een magazijnbediende op het ministerie, die daar al 30 jaar werkte, tot ieders tevredenheid, maar daarnaast, dat stond er altijd bij, in het plaatsje waar die woonde, de EHBO, drijvende kracht achter de EHBO. De toneelvereniging, de amateur toneelvereniging Leiden. Het zangkoor overeind hield. Nou ja, een reeks van goed burgerschap dingen, weet je wel. Ja. Nou, die kreeg dan. Ik schaamde me dan dood. Moest ik echt het lulligste onderaanhangerste lintje uitreiken. Terwijl iemand die hoog te paard zat op zo'n ministerie en daar gewoon was blijven zitten tegen goed betaald salaris en in zijn vrije tijd bij de Rotary doorbracht of zo, die kreeg dan zo'n joekel. Nou, ik dacht, wat vind ik dat? Ik schaamde me suf, want ja, alsof ik het bedacht had. Maar, dan moet ik er één ding bij zeggen. Dan ook van die man zat daar dan de hele familie in het zondagse goed.
Van die welke
zich
man
verkneukelen
je nu?
Met. Want zij wisten dan dat papa.
Ja.
Weet je wel, de magazijnbediende, om maar even iets te noemen. Ja. En hij wist het niet. En zij zaten dan zo trots en glimmend daar aanwezig. Zo feestelijk dat ik dacht, ja, wat zit ik ook te tutten. Het is zo, maar voor die mensen is het toch een feest,
ja,
weet je
maar
wel.
Maar je zou vinden dat het misschien gewoon één, dat er niet weer allemaal degradaties in die lintjes, of zeg je dat? Dat het ene lintje
een
hoger dan
het
ja, een hiërarchie in de lintjes, ja.
Ja, ik weet het. Hoe hoger je komt, weet ik het zelf niet eens. Weet je, als officier nog.
Ja,
ik heb er wel een paar, maar vraagt het niet, men draagt het niet. Ik zie het ook. Dat is eigenlijk een, men vraagt het niet, men draagt het niet.
Je hebt toch ook van die mensen, je wacht natuurlijk niet dat grote ding op, maar dan zie je toch, dan krijg je dus een klein speldje blij. En die hebben dat dan altijd.
Mannen hebben het altijd, nou hebben die ook een jasje aan met zo'n, maar die doet toch wel eens een nieuw jasje aan, of een fris jasje. En dan verplaatsen ze dus dat ereteken.
Maar dat zijn misschien ook mannen.
Ik vind het zo tuttig staan.
Ja, maar dat vind ik ook mensen die ondertekenen met DRS.
dokter. Ja, ook aanmoedig. Maar ik vind ook, ik zie het eerteken. En ik denk, ik heb zelfs, dat vind ik nog wel een... ik heb Légion d'honneur. Ja. Voor mijn werkzaamheid ten behoeve van vrouwen en andere minderheden in het Europees Parlement gekregen. Maar dat is een heel klein rood streepje. Nou, daar ben ik best een beetje trots op. Maar ik zou het toch echt niet gaan dragen. Nee, maar goed. Nogmaals, degene die het krijgen, van harte gefeliciteerd.
We zijn zo terug. Ja, maar het is april en jouw moeder was 12 april jarig en ze is op 4 mei overleden. Toen was ik 10, dus dat is nu 43 jaar geleden. Dus ik dacht, laten we eens even het over jouw moeder hebben. En vooral vroeg ik me af, als je moeder al zo lang dood is, hoe vaak denk je dan eigenlijk nog aan je moeder?
Ik denk dat ik... Nou, ik overdrijf echt niet. Ik denk dat ik bijna iedere dag aan mijn moeder denk. Ja, ik bedoel niet terwijl ik ween of bitter beklaag. Maar ik denk wel iedere dag in een referentie, in iets aan mijn moeder, ja. En als ik overdag het niet zou doen, ik droom ook heel vaak over mijn moeder.
Ja?
Ja. Ja.
En zijn dat terugkerende dromen?
Nee, altijd een verse.
Nee, maar soms heb je dat toch ook wel eens, dat je dan iemand heet het...
Nee, ook helemaal geen nare dromen. Nou, soms wel eens een droom waarbij zij mij verwijt dat ik haar al... zij verhuisd is en ik haar al een jaar niet heb opgebeld. Ja. Nou, dat was dus ondenkbaar. Ik bedoel, ik belde mijn moeder iedere dag. Ik woon in Amsterdam. Mijn moeder... eerst in Leidschendam, toen in Leiden. Ik bel daar iedere dag. Moet je niet denken dat ik me nooit aan mijn moeder irriteerde. Want ik zat altijd bij mijn partners te soebatten. Dat mijn moeder, als wij met vakantie gingen, toch op zijn minst een weekje of anderhalve week mee mocht. Nou, dat stonden ze dan toe, want ik was in staat om ze te verlaten. Maar als we dan op vakantie waren met mijn moeder, irriteerde ik me vaak. Suf aan
en wat
mijn
voor
moeder.
Soort dingen?
Nou, dat ze altijd dan had ze zo'n rare vakantiekleren gekocht. En in van die Indiase rare dingen. Of nou ja, zoiets. En dan liep ze in die achterlijke kleren. En dan zei ze tegen me: kijk, in zo'n winkel, weet je wel, waar ze ook kommetjes verkopen. En dan liep zij in zo'n sarong, maar van die grote zwabberjurken rond. Heel alternatief. Nou, dat vond ik dus. En haar ontzettend enthousiasme over dingen. En je dan beetpakken. Mijn moeder was heel... heel aanrakerig, ja. Als je naast haar in de schouwburg zat, dat ze dan altijd toch wel je aanraakte als het leuk was of als het ontroerend was.
Wat jij helemaal niet doet, maar misschien als tegenreactie.
Ja, vast. Ja, vast.
Ja, toch?
Ja.
Ja. Ja. Maar ze moest dus wel, of je wilde wel heel graag dat ze mee ging op vakantie. Voor haar of voor jezelf? Vond je je moeder dan zielig? Of wat?
Nou, ik vond wel dat mijn moeder ontzettende pech in haar leven had gehad. Ja. Hè? Toen ze woonde met mij samen, met mijn vader, Joodse vader, ongehuwd samen. Ze hadden elkaar in de jeugdbeweging ontmoet. Het was voor mijn moeder echt ver boven haar stand. Mijn moeder was heel slecht opgeleid. En mijn vader was bijna afgestudeerd in de economie. Dus het was voor mijn moeder echt een enorme sprong. Maar toen kwam die oorlog nader. En mijn vader, die dus echt helemaal niet religieus was, zich niet identificeerde met het Jodendom, die werd Joodser. En toen ontdekte ze op een dag dat mijn vader dus een briefje, een soort, ik denk dat het een tekst was voor een advertentie, dat hij een Joodse vrouw zocht. En toen is mijn moeder heeft mij onder de arm genomen en is meteen vertrokken. Niet overigens, meteen vertrokken weg. En toen heeft hij later een Joodse vrouw gevonden. En nog wat later is zowel die Joodse vrouw als hij zijn gedeporteerd met het, ook nog een klein kind. Ja. En die vrouw en dat kind zijn meteen vergast. En hij heeft dus tot het eind van de oorlog in het werkkamp gezeten. En is op de terugweg alsnog doodgegaan aan longontsteking of zo. Maar hele treurige zin. En toen is mijn moeder, toen ze zeker wist, in 48 of zo, wist ze zeker via het Rode Kruis dat hij, ze hoopte natuurlijk nog steeds,
dat hij terug
dat goed zou komen,
komen
tussen hun. En toen is ze daarna, toen ze hoorde dat hij definitief dood was, is ze naar gaan werken als huishoudster bij een weduwnaar met 3 kleine kinderen. En daar moest ik dus ook bij wonen. Wat ik heel leuk vond, want ik was alder enigst kind geweest. En grotendeels onder regie van mijn grootouders. Helemaal prima. Leuk gedaan. En toen ging die man, toen kreeg ze nog 1 kind met die man. Toen was ze 34. Toen ging die man op een avond dood aan een acute hartaanval. Toen was ze 34, slecht opgeleid, 5 kinderen, waarvan ik 14 was en de oudste 3 en de andere daartussenin. En die hadden ook geen moeder meer.
Nee.
Maar zij was hun moeder. En mijn moeder die had dat overenthousiasme en die compassie en het enthousiasme had mijn moeder naar die kinderen.
Ja.
En dat deed ze echt. En ze waren allemaal blond. Ik was de enige rode. Ik had rood haar. En mijn moeder was ook blond. Maar moet je nagaan, 34, hè?
Ja.
En dan zeiden ze in dat dorp waar we toen woonden, luidde ze nam heel vaak, nou mevrouw, we kunnen wel zien wie de echte zijn, hoor. En dan stond ik ernaast. En ze bedoelde dus
die andere.
4 anderen. En dan zei mijn moeder altijd, ja, hè? En dat vond ik, terwijl ik dacht, nou, dacht ik toch wat goed van haar.
Ja.
En zo, het woord stiefmoeder was bij ons in huis, dat was gewoon het K-woord. Ja. Mocht niet ooit gebruikt worden. Maar zij was een heldin voor mij. Slecht opgeleid en ze wou blijven wonen. We woonden in een duur huurhuis. Maar ze dacht, dat is goed voor de kinderen. We moeten in dit huis kunnen blijven wonen. Als ze groter worden. In deze buurt. Het was een beetje, het was de chique buurt in dat dorp. En zij moest de ergste baantjes doen. Pannen sponsen maken, weet je, want dan kon je thuis doen. Ja. En we hadden met name iemand in huis die dan inwonend en met eten. Dus die zat wel eens aan tafel. Mijn moeder was nooit somber. Huilde nooit in de aanwezigheid van die kleine kinderen. Ze had nooit over geld te zeiken. Tegen mij wel eens als oudste. Als de rekening, de kolenrekening voor de centrale verwarming die dan brandde. Wij hadden een centrale verwarming, was wel chic. En dan had ze wel eens 300 zoveel. Nou, dan moest ze echt. Maar verder, mijn moeder was echt een held. En nog, ik ontleen heel erg veel inspiratie, gaan we nu even niet op in, aan mijn vader en de manier waarop hij ook maar 36 jaar is geworden. Mijn moeder is ook niet zo oud geworden. Die ging 65 stel aan de kanker dood als cadeautje voor haar. Maar voor haar echt heldhaftig optreden in haar leven. Maar ik ontleen aan haar ook inspiratie. Al die slecht opgeleide vrouwen die we vroeger hadden. Want voor een vrouw was het niet nodig. Daar dacht ik, ja, dan kom je alleen te staan. En mijn moeder heeft het gered. Ze was een fantastische verkoopster. Ze had ook een hele mooie, leuke stem. Ze kon alles verkopen. En toen kwam ze op de kunstafdeling van de Bijenkorf. Nou, mijn moeder deed net of ze curator in het Stedelijk Museum was geworden. Ze vond dat. In Den Haag was dat ook wel wat, hoor. En toen in die tijd, die kunstafdeling.
Ja.
En zij verkocht. Ze was zo ook dat enthousiasme. Ze was ook echt zo enthousiast over die spullen. Nou ja, je hebt een oma in je herinnering.
Ja, zeker, want ze was ook veel bij ons. Ik herinner me nu dat ik wel eens aan haar vroeg, als je nog zou mogen leven, wat zou je dan willen worden? En dan zei ze altijd, violiste in een groot concert.
Orkestconcert.
Ja. Dat zei ze niet, orkest.
Ja. Ja.
Violiste in een groot orkest.
Dat heb ik ook wel eens gehoord.
Ja, dat herinner ik me.
Ja, ja. Ze kon wel een beetje piano spelen. Oh, ja. En ze was natuurlijk, zij ging een leven lang gebukt onder haar slechte opleiding. Dat ze geen taal kon spreken. Dus toen ging ze weer op Engelse les, weet je wel. En ik weet nu, want zij was een hele intelligente vrouw. Maar de frustratie van dat je dus, en het minderwaardigheidsgevoel.
Ja.
Terwijl ze natuurlijk echt een heldin was. En nogmaals, ik denk toch ook toen die vrouwenbeweging begon. En wij zoveel aandacht besteden, man van maatschappij, aan opleiding voor meisjes. Hè. Opleiding. Maar ook de moeder van Marieke Meer. Tweede kansopleiding, ja, is echt uit die tijd. Die Joke Smit scholen, terecht naar Joke Smit genoemd, is echt een tweede kans als je de eerste gemist hebt. Maar ja, dat kon mijn moeder niet doen. Maar ze heeft wel, ze werd echt betreurd. Ze was echt, en ook jij herinnert haar toch ook als een vrolijk iemand.
Ja, ik vond dat het heel, heel leuk. Ik ging ook vaak bij haar logeren en ze logeerde vaak bij ons. Ik was dol op haar. En ik had het idee dat iedereen eigenlijk wel dol op haar was. Jouw vrienden en ook jouw partners, waar ze ook soms iets te...
Ja, ze was altijd blij dat ik... Nou, meestal wel, hoor. Mijn moeder... Het was mijn moeders relatie. Toen ik ging scheiden, was mijn moeder 3 maanden... was ze depressief, echt waar. Ja. Want toen dacht ze, nou ja, het sprookje...
Ja,
jeetje. Is voorbij. Maar zij is... Het is nog geen moederdag... Maar ze is niet vergeten.
Nee,
zolang ik leef.
En 4 mei denk ik ook altijd aan. Ik vond het ook altijd zo'n bijzondere datum voor haar om uiteindelijk te overlijden. Omdat toch die oorlog in haar leven zo'n ontzettende grote rol had gespeeld.
Ja.
Ik dacht dat. Dus ik sta zeker ook altijd even bij haar stil. Nou, mooi monumentje voor bijzondere moeder met de bijnaam Maps.
Wij zeiden Maaike. Ze heette Maaike, maar ze werd Map genoemd.
Ik heb nog even tot slot een artikel meegenomen voor jou uit de Volkskrant. En waarom? Daar staat een recensie van een boek. En daarin is de geschiedenis van vrouwen beschreven aan de hand van 100 voorwerpen. Geschreven, dat heeft een Annabelle Hiers, een Duitse cultuurwetenschapper, is er geloof ik een theaterwetenschapper, geschreven. En heeft dus allemaal voorwerpen uit de geschiedenis genomen om de geschiedenis van de vrouw te beschrijven. Wat ik wel mooi vind. Ze heeft bijvoorbeeld een glazen dildo uit de 16e eeuw.
Nee,
ja,
echt griezelig.
Nou, ja, daar had ik ook al een hele discussie over met mijn man. Maar die zei, je vindt een koffiekopje toch ook niet griezelig? Nou ja, goed. Ik dacht,
dildo, wat doe je daarmee? En dan van glas?
Nou, er staat in elk geval dat geschiedschrijvende mannen... die hebben het altijd een beetje gedacht dat vrouwen... dat ze nooit zin hadden en altijd hoofdpijn. De dildo... die is op het eiland Murano gevonden en in Venetië geblazen. Laat zien dat vrouwen in de 16e eeuw de man in elk geval niet per se nodig hadden voor hun lusten.
Maar griezelig.
Nou ja, er staat ook een lippenstift bij en weet ik het, een geborduurde zak, een hoedenspeld. Toen dacht ik, wat zou jij nou als je dus een voorwerp van in de vrouwengeschiedenis, wat vind je dat er dan in moet?
Weet jij er een?
Nou, ik zat eerst, dacht ik natuurlijk heel erg aan voorbehoedmiddelen of de tas van Aletta Jacobs. Maar toen dacht ik, ja, er zijn ook dingen die kenmerkend zijn voor iets dat ik heel erg vind. Ik vind bijvoorbeeld de vaginale douche een heel erg ding die je kan kopen in de drogist. Omdat dat ook zo staat over hoe vrouwen over zichzelf denken, terwijl dat helemaal niet gezond is om de hele tijd met zeep je flamoes te douchen van binnen. En ik test. En het. Ja, weet je. Het, en hoe er überhaupt naar de kut wordt gekeken. Die ook aan alle kanten steeds meer op een kindersurprise moet lijken. Door de hele. Nou ja, goed. Dus toen dacht ik, dat is dan. Oh ja. Ik zou de vaginale douche willen.
Ja, de vaginale. Nou, laten we het dan even in jou blijven. Want ik.
In mij?
Ik bedoel niet in jou blijven. Jij zat in mij. Maar ik. Wat ik nou eigenlijk wel interessant vind en een enorme verandering in mijn levensgeschiedenis is de OB.
Ja, dat is een hele goede. Een tampon.
Met zo'n tampon. Ja. En waarom? Ja, kun je nagaan. Omdat ik bedoel, ik heb hem nou niet meer nodig. Maar voordat ik die tampon er was, nou, toen ik zelf nog niet ongesteld was, was het een tijd dat vrouwen afgedankte handdoeken gebruikte. En er stond er altijd wel zo'n emmer met roze water. Want ze werden gewassen en lekker fris aan de lijn gehangen als ze schoon waren en om weer te gebruiken. Toen kreeg je... Dat heb ik toen zelf niet gehad. Toen was ik nog niet om. Toen ik ongesteld was, was er de Neva. En dat waren hele grote pakken met verband.
Ja.
En dat was al, vond ik al shameful als je met zo'n groot pak luier uit de winkel kwam. En ja, zo'n luier tussen je benen. Dus de OB vind ik wel een stuk vrouwenbevrijding.
Ja, enorme vrouwenbevrijding. Nou, mooi.
Ik ga dat inbrengen.
Jij gaat een OB inbrengen.
En jij de dildo, de glazen
dildo. Ja, precies. En daarbij zou ik willen zeggen, tot volgende week en vrolijk voorwaarts.
Absoluut.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.